Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een opname uit het archief van Springvossen. Het is een gesprek uit 2017 met beeldend kunstenaar David Baade.
David, we zitten hier in de Vishal in Haarlem. Daarin heb je een presentatie, maar je bent tegelijkertijd ook aan het werk. Daar zullen we het komende uur ongetwijfeld over spreken. Tegelijkertijd heb je ook een samenwerking met het Centraal Museum in het kader van hun tentoonstelling Leven de Stijl. En daarvoor verzorg jij, nou ja, zoiets als wat we tegenwoordig een workshop noemen. Wat dat betekent, daar zullen we het ongetwijfeld ook nog over hebben. Wij kwamen elkaar tegen in Parijs. Je was zo vriendelijk om mij met wat vrienden te ontvangen. Terwijl jij in het kunstenaarshuis verbleef in Meudon. En dat is dan het huis van Theo van Doesburg. En dat in dat, tijdens dat 100-jarig bestaan van de stijl, hè, dat in 1917 ontstond. En het was ook voor mij, en misschien voor jou ook wel, verrassend om kunstenaar David Baade in het huis van een van de oprichters van de stijl te vinden. De scholen zijn toch vrij gescheiden, zou je zeggen, hè, als je daarover kunt spreken. En daar zullen we ook wel over spreken, over het idee van een richting, een stijl en ook de keuzes die daarmee verbonden zijn. Hoe kwam jij terecht in Meudon?
In het Van Doesburghuis.
In het Van Doesburghuis.
Ja, eigenlijk had het te maken met, en heeft het te maken met de uitnodiging van het Centraal Museum in Utrecht. Waar dus die tentoonstelling Leven de Stijl begonnen is. En zij dat gingen organiseren en ik de uitnodiging kreeg, tot mijn verrassing ook. Van zou je daar een tentoonstelling mee willen doen in die tentoonstelling? En eigenlijk twee voorwaarden of twee vragen. We willen een nieuw werk van je kopen. En dat zou de directeur, de voormalige directeur, Edwin Jacobs, die daagde me met die vraag en opdracht uit om te reageren op het Rietveld Schreuderhuis. Want de tentoonstelling gaat eigenlijk ook over Rietvelds meesterwerk, zo heet het ook. En dat is het Rietveld Schreuderhuis. En mijn reactie die ik ze dan daarvoor zou maken, die wilden ze heel graag dat ik die deels zou concipiëren in het museum. Als een werkplaats en een open atelier. En dan, nou ja, en daar zijn we dus in gesprek over gegaan hoe dat zou kunnen. En ik heb een voorstel gedaan hoe ik dat wilde aanvliegen en hoe ik dat wil uitvoeren in het museum. Prachtige vraag natuurlijk, maar ook een, wat je net al in de aankondiging zei, een andere school of een pendant van wat je in eerste instantie bij mij associeert, de stijl en het vormen van het begin van trajecten van minimalisme eigenlijk.
Ja, een hele strenge keuzes, beperking in kleur, ja. Beperking in vorm. Dus alleen maar orthogonaliteit. Dus lijnen die al recht of in een hoek van 90 graden op elkaar staan. Ja. Niet de gebogen lijn van iemand als Matisse, bijvoorbeeld. Dus er zijn heel veel don'ts.
Ja.
En als je naar jouw werk kijkt, dan zie je daar op een bepaalde manier, lijkt dat een reactie op die ontwikkeling in de 20e eeuw misschien.
Ja.
Maar een reactie is altijd vrij direct gesteld. Maar daar gaat heel veel energie van uit. Maar het is ook een enorme vrijheid.
Ja.
Heel veel associatie. En zo dat het beeld ook taal lijkt te zijn. Alsof die barrière er niet zo is.
Ja.
Je hebt daar zelf al trends over opgemerkt. Ja, mij zou je eerder associëren met de expressionisten en de surrealisten.
Ja.
Die toch ook heel dicht met hun beelden bij de taal zaten.
Ja.
Dan bij inderdaad Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Lek.
Ja, ja. Rietveld. Ja, Rietveld is wel van het hele stijl wel... maar daar zal ik zo iets over zeggen. Ik wil nog even naar de Meudon.
Ja.
Dus in mijn aanvliegroute en mijn formulering van het concept, toen heb ik gevraagd, zou ik in het Rietveld Schreuderhuis een tijdje mogen resideren? Mijn atelier daar hebben of gewoon een tijdje zijn dagelijks.
Het is een atelierswoning.
Ja, uiteindelijk heeft hij daar ook zelf ook nog gewerkt. In de garage beneden.
Is dat zo?
Ja.
Toen het huis nog niet af was?
Nee, volgens mij toen het af was ook hoor. Toen hij bij haar is ingetrokken.
Ik verkeerde in de veronderstelling. Oh, ja.
Hij werkte beneden in de garage.
Oh nee, sorry, ik haal nu twee verhalen door elkaar.
Ja. Maar goed, dat mocht niet. Dat was duidelijk. Het is werelderfgoed en het is deel van het museum. En eigenlijk kwam vrij spoedig de vraag toen aan mij van zou jij wel in het Theo van Doesburghuis in Parijs dan die aanvliegroute willen doen?
Ja.
Nou ja, daar heb ik heb niet meteen ja gezegd, omdat ik wel veel verantwoordelijkheid ook heb met het instituut op Curaçao, waar het instituut op Buena Vista, waar ik een van de oprichters van ben. En wat een flinke organisatie is.
In 2016 bekroond ook.
Ja.
Met het Prins Bernhard Cultuurprijs voor het Caribisch gebied.
Ja. Dus daar is veel gaande. Maar in ieder geval, dat die organisatie staat zo goed. En we zijn met zo'n goed team dat kan. Dus dat de oprichters of dat we één voor één, soms wel eens tegelijk, kunnen uitvliegen. Om projecten elders te doen.
Ja, daar komen we ook nog wel over te spreken, omdat het toch wel een kernachtig deel uitmaakt van jouw werk.
Ja.
Is dat jij als kunstenaar niet helemaal alleen werkt. Je werkt sowieso in relatie met de maatschappij,
die
terugkomt in je werk. Ja. Maar het is ook zo dat je heel direct samenwerkt met andere mensen, andere kunstenaars, maar ook met mensen die niet per definitie ingevoerd zijn in de kunsten.
Correct.
Ja. Ja, en daarbinnen valt dat project voor het Centraal Museum.
Ja, dat past helemaal in mijn approach en benadering. Dat mensen onderdeel worden van de totstandkoming van het werk. Actief en soms iets minder direct. Hè. Wat jij net formuleerde, wijzend naar een van de werken. De reactie op de maatschappij of de reactie op wat je ziet, het observatievermogen, wat wel heel erg direct vaak gaat. Hè. Dus er is zeker wel een trechter of een filter, allicht. Maar ik ben wel een impulsieve man, ook in het maken.
Ja.
Maar zoiets als in het Centraal Museum in Utrecht nu, dat concept de liefdesklus, die is voor een groot deel wel gebaseerd op participatie ook. He, dus ik maak een reactie op het Rietveld Schreuderhuis. En
waar bestaat die reactie dan uit? Om het
een sculptuur, ik zal het concreet maken. En ik heb concreet het Rietveld Schreuderhuis, de façade heb ik in een schaal van 1 op 2,5 gemaakt. Dus je kunt alle maten delen door 2,5 en dat staat er. Daar begon 4 maart jongstleden de tentoonstelling mee. Met een aantal schilderijen en tekeningen die ik in Meudon heb gemaakt.
Ja, daar zie je al dat ook de kunstenaar David Baren zich minder roekeloos toont dan je zomaar ook zou kunnen denken. Hè? Dus als je in alle vrijheid werkt, dan wil dat niet zeggen dat het neerkomt op gooi en smijtwerk.
Nee, dat is wel over nagedacht. Ja, dat is heel behoorlijk over nagedacht. En er zijn ook spelregels die je zelf maakt, die je ook weer probeert... aan te vallen, je eigen spelregels. Hè? Volgens mij moet een kunstenaar dat ook doen. In mijn geval.
Misschien zijn ze daar zelfs voor.
Ja, om ze weer te bevragen steeds. Ja, en in dit geval waren er natuurlijk allemaal condities en voorwaarden van het museum. Die wel mij uitnodigen en weten, ook bewust natuurlijk zijn ze weten wie ze uitnodigen. En dat ze ook het project hangen aan een totstandkoming van een nieuw werk voor de collectie. Dus dat op schaal gemaakte huis of beeld. Dat wordt nu gedurende 3 maanden, dikke 3 maanden, aangekleed met allemaal liefdesklussen. Want ik ben dus wat onderzoek gaan doen. Ik ben naar het Rietveld Schreuderhuis teruggekeerd. Ik was daar als kind ooit geweest met mijn ouders. Of met school was het. Ik herinnerde daar niet veel meer van. Maar nu met een heel ander oog daar naar binnen gaan kijken. En tot de conclusie komen met natuurlijk nog meer context van... Jeetje, deze man en deze vrouw, die hebben iets tot stand gebracht wat heel liefdevol is. Heel liefdevol zijn de elementen bij elkaar gekomen. De ideeën, die vrouw heeft hem eigenlijk opengebroken. Want hij was een meubelmaker en ja, eenvoudige guy eigenlijk. En dat is die, en dat is ook mooi, dat is hij altijd gebleven. Ik vond hem eigenlijk wel een beetje een klusser. En zo met dat aspect van die liefde is die woordspeling gemaakt, liefdesklus en als opdracht ook. Een voorbeeld, om dat heel duidelijk te maken. Je bent in dat huis en die vrouw die woont op de eerste etage. Wat overigens ook al bijzonder was voor een vrijstaande, het is niet helemaal vrijstaand, maar toch een soort vrijstaande woning. En ze gingen dat bouwen. Zij gaf hem de opdracht. Van, hij was meubelmaker, had nog nooit gebouwd. En nou zei zij samen tegen hem, ik wil graag een huis bouwen. Ze is weduwe geworden en ik wil jou graag daarbij betrekken. En toen moesten er vergunningen natuurlijk worden aangevraagd. En het was ongewoon dat je dan op de eerste verdieping wilde wonen. Hij heeft het zo geformuleerd, heb ik gelezen, dat de ambtenaren niet helemaal duidelijk was waar nou het woongedeelte was in die aanvraag voor die vergunning. En zo hield hij dus ruimte om nog steeds te blijven kiezen waar gaat ze wonen. Nou, ze ging op de eerste etage wonen. Dat was vrij ongewoon met zo'n soort huis. Maar ze moest naar beneden steeds om te kijken of er post was. Nou, en hij maakte iets dat die post doorschoof vanuit de brievenbus, waardoor ze uit het trapgat naar beneden kon kijken om te zien of er post was. Nou, dat zijn praktische, liefdevolle ingrepen om elkaar tegemoet te komen, om liefdesklusjes. En daar is dat huis vol mee. Van dat soort ideeën en content, inhoud. Nou, en zo ben ik dus op het concept gekomen, liefdesklus. Er staat daar dus op schaal staat er een vorm van een huis eigenlijk, of die façade van het huis. En ik heb een team geronseld van kunstacademie-studenten, docentenopleiding HKU, de merendeel. 2 dagen per week zijn de leerlingen van een VMBO uit Utrecht. En die hebben allemaal blauwe stofjassen aan de Rietveld Meesterklus atelier. En die zijn, as we speak, op zaterdag vandaag, zijn de 4 van mijn mensen daar aan het werk. En die verzamelen liefdesklussen bij het publiek. Dus om de beurt hosten ze, als het ware, als gastheer of vrouw, maken ze contact met de bezoeker die daar langskomt. Omdat het een van de zalen is, de eindzaal van een heel parcours meubels, kunstgeschiedenis eigenlijk, de stijl en Rietveld, cerebraal gepresenteerd in vrij gedimd, vrij donkere zalen, maar wel heel mooi en heel informatief. En dan eindig je in de laatste 2 zalen met veel licht en opeens is daar het leven ook, letterlijk. Want er wordt gewerkt, er wordt getimmerd, er wordt geschroefd, er wordt geschilderd, er wordt met klei gewerkt en er wordt gepraat met het publiek. Er wordt bemiddeld wat er gaande is. En dan is er actieve participatie en minder actieve participatie, maar er is altijd communicatie, ja. Want direct met de mensen. En liefdesklussen worden gevraagd, nou even zo'n paar voorbeelden, weet je, die hebben we ook op de muur al van tevoren verzameld. Kinderen zeggen als je dat vraagt, van wat zou dan, hè, als je dit uitlegt, dan krijg je heel vaak te horen, ja, de app installeren bij mijn moeder. Of ik heb dat voor mijn oma gedaan, of ik heb €25 aan mijn broertje geleend, terwijl ik weet dat ik het nooit terug ga krijgen. Nou, dat soort voorbeelden tot en met inderdaad ook een kastje ophangen in de toilet of iets samen van IKEA in elkaar zetten, tot en met hele persoonlijke uitwisselingen. We nodigen de mensen uit om dat dan te noteren op de binnenkant van die façade, dus van het beeld eigenlijk, de inside. Ja, en dat is nu, we zijn nu 3 weken bezig, is al helemaal volgepland. En dan ga je dus wel weer op een gegeven moment, je had het net over vrijheid.
Dat gaat nog door tot 5 juni.
Ja, Dus het, we beginnen met een soort mini, letterlijke vertaling, minimalistische vertaling van dat beeld in houten platen. En ook hier en daar wel de letterlijk de balkonnetjes zijn er en ook de kleurelementen die in het huis zitten. Maar dat zal aan het eind van die 3 maanden zal dat een... wat zal het zijn? Een bombastisch barok bouwwerk.
Ja.
En dat gaan we, het moet ook bestendigd zijn, dus het is ook een collectiestuk. Dus ik moet ook rekening wel houden met het monteren en het demonteren van de delen. Dus nog, omdat ik dat niet heb afgemaakt. We verzamelen de anekdotes, we verzamelen de liefdesklussen. Dat wordt opgeschreven, het wordt soms gefilmd, het wordt gefotografeerd. Mensen komen iets brengen. En wij met dat team kiezen, dat is een in overleg, de meest pakkende die wij ook bij voelen van die kunnen we vertalen of transformeren naar verbeelding aan de buitenkant. Dus een voorbeeld heel concreet, heel veel vrouwen zeggen wij, wat is uw liefdesklus? Kind baren. En dat hebben we verschillende keren gehoord, dat staat dus aan de binnenkant. Een kind baren is mijn grootste liefdesklus. Nou, een van mijn medewerkers die heeft nu besloten, ik wil dat vertalen naar beeld aan de buitenkant. Nou, die heeft op de plek waar een van de ramen van het huis zit, daar is ze nu met papier-maché een hele grote buik aan het maken, die uit dat huis komt. Nou, en dat zet zich nu voor de komende maanden. En dan zullen we zien waar we eindigen.
Ja, precies. Wij zitten nu in Haarlem, ja. Echt in het hart van de Vishal.
Ja.
En daar ben jij aan het werk, maar daar is ook een installatie neergezet voor jou. En dat is, we zitten in een soort cabine, zou je bijna kunnen zeggen. Een ruimte die je gecreëerd hebt.
Ja.
Maar die heb je gecreëerd, geconstrueerd met sculpturen die, laten we zeggen, een soort verbindingstuk vormen tussen doeken die als wanden opgesteld zijn om ons heen.
Ja.
Dus we worden omringd door een velevoud aan scènes, personages en geschilderde objecten. En ook in een veelvoud van kleuren, want het is heel kleurrijk.
Ja.
Die manier van werken, dat je zelf aan het werk bent, dat je samenwerkt met publiek en in samenwerking met publiek. En dat je tegelijkertijd ook een werk maakt voor een collectie of een afwerk. Het is geen doen alsof.
Ja. Hè?
En de schilder, traditioneel plaats je die in zijn atelier.
Ja.
En als er dan andere werkzaamheden zijn, dan is dat vaak een wezenlijk ander iets. Behalve dan als je dan schilders hebt zoals Appel en Voor en Picasso, die met heel veel bravoure dan hun vaardigheid tonen.
Ja.
En bij jou gaat dat, lijkt wel, maakt het deel uit van jouw kunstenaarschap?
Ja, is het meer en meer geworden natuurlijk. Hè?
Want hoe is dat? Werk jij nog wel eens alleen in je atelier?
Tuurlijk, ja. Ook met veel genoegen.
Ja.
Want ik, met al die sociale activiteiten en het delen van de creativiteit en het opzoeken van confrontatie met de creativiteit, met de verbeelding, wat dus inderdaad, zoals je zei, kern van het werk nog meer is geworden, ben ik ook altijd wel op zoek weer naar rust en naar, om een chic woord te gebruiken, contemplatie en rust ook. Hè. Het is ook fijn om even heel rustig alleen in je atelier te zijn. En ik heb gelukkig een goede plek daarvoor, hier in Nederland en als ook op Curaçao, waardoor ik die momenten ook heb. Hè. Dus zo'n werk als dit, wat je hier ziet, waar we voor zitten, grote schilderijen, die inderdaad 4 werken die vorig jaar in de fundatie hingen,
Met nog
2 andere, die zijn daar gebleven. Maar deze 4 die hingen toen heel chic en klassiek op witte wanden. De white cube als het ware. Alhoewel het was in de white cloud. Hè. Ze hebben die wolk daar.
Ja, maar dat is mooi die paradox. Dat wat jij dan inderdaad refereert aan als een wolk. Want het is ook net lucht.
Ja.
Het is van een heel... heel fysiek materiaal gemaakt, namelijk keramiek.
Ja, fantastisch. Ja. Ik vind het een heel mooie ingreep in de architectuur daar. Maar daar hingen deze dus vrij heel klassiek, schilderij te zijn en te wezen. Waar mensen op een bankje ook voor konden gaan zitten. En veel zien en kijken. En nou, die 4 die heb ik meegenomen toen de Vishal mij benaderde. Om er eigenlijk iets nieuws mee te doen. Ik vond deze ruimte ook helemaal niet geschikt om klassiek schilderijen op te hangen. Dus dat speelde ook nog eens een keer mee. Maar ook, dit zat in mijn hoofd. Om een soort ruimte, nieuwe ruimte, nieuwe werkelijkheid te creëren met als basis schilderijen. Ga je weer ruimte maken. En we zitten hier in het midden op een uiteengereten, wit, lelijk bankstel. Nepleren bankstel. Zo'n L-vorm, hè, normaal gesproken, wat mensen in hun huiskamer...
In drieën gedeeld en in het hart van die door die schilderijen geformeerde ruimte geplaatst.
Ja, je zou de oude klassicistische musea, 19e eeuw, hadden een soort canapé in het midden. En dan kon je naar de... Volgens mij Teylers Museum heeft dat hier ook wel. Van die ruimtes vol met schilderijen, met in het midden een canapé. En dit is geen canapé, maar... En we worden nog, in de bankjes worden we nog begrensd door ik wilde zeggen klassiek. Zo klassiek zijn ze niet, hè? Die hekjes die je op de airport ziet. Of ja,
met van die afzetlinten.
Ja, afzetlinten. Ja. Waarmee je een parcours kunt maken om de mensen... als kudde of als vee richting een balie te leiden. Maar tussen ons in, ik weet niet of je dat opgevallen is... Achter mij hier staat tussen op de bank, die leunt ook in het witte veekleer.
Een natuurstenen
grafsteen.
Grafsteen.
Ja, met een tekst erin. En dat zijn de teksten, staat op voor altijd, Everyday's Euthanasia. En dat Everyday's Euthanasia is ook... Is door het grafisch ontwerp ook en de maat van de steen is gedeeld in every en dan days, Utah, Asia. Dus mensen moeten ook dat had ik niet zo bedacht. Ja. Ik gaf die grafsteen meneer, gaf ik de opdracht, dit wil ik. Vanuit Meudon heb ik dat gedaan.
Ja, en het staat hier ook, hè?
Op een schilderij.
En dat is
een oud schilderij. En er is daarvoor nog een keer een tekening gemaakt van een skateboard met zo'n steen erop.
Ja.
Het leek me wel mooi dat je gewoon elke dag je grafsteen meeneemt. En, want het kan elke dag gebeuren, toch? Ja. En misschien de tekst die zegt ook iets over van het gebeurt. In mijn optiek ook elke dag dat je iets dichter bij de dood komt. En en daar speel ik een beetje mee. Maar ik vond het zo leuk en mooi dat die grafsteen meneer, dat hij dat zo had ontworpen. Dus die vrijheid heb ik hem ook gegeven.
Ja.
Want mensen lezen daar Asia en ze moeten echt even, net zoals in mijn schilderij, je moet kijken. En dan ga je meer zien.
En er gebeurt ook weer eens iets in je schilderij. Iets wat je wellicht doelbewust hebt gemaakt.
Ja.
Maar dat het in de plaatsing naast een ander figuur, object of misschien simpelweg een vorm of een kleur. Dat weer iets bij jou oproept.
Ja.
Waardoor je dat schilderij weer een nieuwe wending geeft.
Zeker.
Nee, want zo'n schilderij is... Denk ik niet één verhaal met een begin, midden en eind. Hè? Dat is de klassieke opdeling. Maar het is een veelvoud van gedachten, van associaties, van humor ook, van spel serieuze overwegingen.
Ook.
Maar dit is allemaal taal. Maar hoe ben je bezig aan de schilderij? Hoe begin je aan zo'n schilderij bijvoorbeeld, David?
Ja, het is ook geen methodiek of zo. Het is niet een... Ik heb denk ik niet een...
Maar heb je een woord bijvoorbeeld in gedachten?
Dat kan. Dus ik wilde eigenlijk zeggen, er zijn denk ik een aantal benaderingen die kunnen passeren. Het kan een verhaal zijn of iets meemaken. Weet je, maar dat kan ook een woord of een gedachte zijn die je in een opinierend krantenartikel leest over een bepaald onderwerp tot en met... in poëzie verzeld raken of in een roman. En dat wordt een aantekening dan vaak in mijn vele schetsboeken. En soms wordt het meteen een schetsje. En dan kan soms één zo'n onderwerp kan voldoende zijn om het alleen maar te wijden aan een tekening of een schilderij. Of een beeld soms ook, een sculptuur. Maar in dit geval, in deze laatste werken, is het inderdaad een soort... Ja, ik MC als het ware met mijn eigen ideeën allemaal. Dus dan zijn bij wijze van spreken, hier zitten 16 tekeningen vooraf bij, 16 ideeën.
Ja.
Of misschien wel meer of misschien wel minder, weet ik niet precies. Maar om het maar even zo te zeggen.
Dat is ook weer ter onderschrijving van het feit dat je weliswaar heel vrij werkt.
Ja.
Maar dat er ook heel veel
structuur is.
Structuur is en voorbereiding.
Ja, en kijken en weer op terugkomen en... Maar ja, gelardeerd met wel steeds het idee dat je vrij moet blijven. En dat je... Ja, dat is moeilijk, hè? Hoe streng ben je met jezelf? Wat leuk bij deze schilderijen wel was, was dat Ralf Koning mij dus voor die tentoonstelling uitdaagde om dus alleen maar schilderijen te laten zien. En dan, want hij zei, hij maakte de grap, je zet er al zoveel rotzooi omheen. En,
ja, maar je bent zo. Want hier ook, hè, staan er sculpturen ja. buiten waarbij je gebruik maakt van, ik zie daar een Colbert hangen
ja.
op een verkeersbord die niet meer als zodanig herkenbaar is.
Ja.
Er zijn met een soort ruwe houten spar, zou je kunnen zeggen, erbovenuitstekend gebeeldhouwd ja. uit een stuk hout.
Ja.
Er zijn heel veel elementen.
Ja.
En toen werd je gevraagd, tweedimensionaal werk,
ja.
schilderwerk.
En plus, hij was geïnteresseerd van, wat gebeurt er als Baden nou heel langdurig aan die werken werkt? Want hij denkt dat vaak, en dat voor een deel klopt het ook wel, dat het heel snel tot stand komt. Omdat er veel directe vertaling is. Maar zoals ik net al beschreef, het is niet altijd zo snel. Want het zijn ook vaak tekeningen die dan in een schetsboek belanden. En ja, als het ware wachten tot het moment dat ze eruit mogen.
Ja.
maar in dit geval heb ik dus, en daarmee heette de tentoonstelling ook Slow Baden, heb ik langdurig aan die schilderij gewerkt. En dat er is niet zo ontzettend veel veranderd volgens mij. Maar wel, ja, dit werk ben ik op Curaçao begonnen. Het is vervoerd naar Nederland en daar ben ik er weer mee verder gegaan. En 2 dagen voor het transport naar het museum heb ik die zwarte boom met sneeuw erop nog geschilderd. Opeens,
die in het hart van, ja, van de afbeelding staat.
Ja, opeens nog, weet ja. je. En die ruimte en die vrijheid, die moet je, vind ik, jezelf altijd blijven verschaffen. Ik ook tegen studenten en leerlingen. Ja, het is hooggoed in Nederland, hè, om consequent en gedegen en thematisch vast te houden aan bepaalde dingen. En dan word je serieus genomen. Maar zodra je... en ik ben er altijd al vanaf mijn opleiding, in die zin, in het begin heb je iets gezegd over mijzelf als een pendant ten opzichte van de stijl. En ja, ik kom natuurlijk wel uit een nest. Eerst docentenopleiding gedaan en daarna de ateliers. Toen nog ateliers 63, 1 jaar hier in Haarlem. Dat vind ik ook heel leuk. Hè? Ik kom mensen tegen die ik van toen nog ken. Of ik liep net met mijn vriendin hier rond. En komen we langs een straatje en ze zei, daar woonde mijn broer. En dan zie ik daar de Stalker staan. Nou, dat was de discotheek waar wij vroeger kwamen. Dus in mijn tijd toen ik hier zat, weet je, met Erik van Lieshout en Charlotte Slijvert. Die tijd, die generatie. En... Maar dat was wel een nest, niet zozeer denk ik direct aan de stijl te koppelen was, maar wel, ja, het was wel vanuit het conceptualisme, Jan Dibbets en consorten, jaren 60, 70. Ja. En daar werd ik wel mee opgevoed.
Was dat een hindernis voor jou? Want het kunstenaarschap is ook altijd heel belangrijk dat je dingen maakt die... eigen aan jou zijn, hè? Zodat je jezelf verkeert.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen
ja.
dat zo'n opleiding en, ja. en die docenten,
ja.
weet je, hoe kijkt een Jan Dibbets tegen zo'n jonge David Baada?
Ja, hij vond het verzet wel mooi, want hij zat zelf ook wel, denk ik, in zijn tijd vol met verzet. Hè? Hij ging, ik weet niet of je dat beeld kent, hij ging ook rond het Stedelijk Museum, ging die een loopgraaf, hij lichtte de tegels en
ja.
dat was net zo'n boos mannetje als ik eigenlijk, zo'n beetje. Dus hij begreep het wel. Nee, ik denk dat alleen maar vruchtbaar voor mij is geweest. Dat er nog meer werd, dat het nog, denk ik, dat ik nog duidelijker kwam op het spoor van mezelf vinden. Omdat wat ik daar zag en wat veel collega's maakten, dat stond ver van me af. Dat begreep ik niet.
Ja.
En dat heb ik nog steeds wel vaak moeite mee met werk wat niet figuratief is eigenlijk. Daar heb ik vaak moeite mee. Daar kom ik zelfs, en ik vond het ontzettend leuk dat ik deze opdracht van het Centraal Museum kreeg. Omdat het daarmee, ja, ik ken mijn geschiedenis en mijn kunstgeschiedenis rudimentair zeker. Maar en ik moet ook aan mijn jonge studenten uitleggen waarom Mondriaan nou zo belangrijk is. En dat kan ik wel echt wel door enige context verklaren. Maar ik sta ook nog wel eens met mijn mond vol tanden voor zo'n werk. Ja, ik denk van, ja, maar waarom nou? Of waarom is het nou? Het bekoort me niet.
Ja.
Niet genoeg.
Ja.
Weet je, als ik voor een Baselied sta of voor een Immendorf of voor een Kiepenbergen, dan krijg ik klappen om mijn oren. Of voor een... Ga terug naar oudere werken, weet je. Dus ik kan de Belle Époque, die waardeer ik meer vaak.
Of de fruitportretten van Archimboldo.
Ja, bijvoorbeeld.
Daar moet ik nu aan denken, dat ik zo'n dame achter jou zie geschilderd door jou.
Ja.
Die net een lijkt voor te komen uit een associatie daarmee.
Ah ja,
maar daarmee wil ik eigenlijk ook alleen maar nog even zeggen dat die associatie.
Maar die wordt minder serieus genomen dan menig ander kunstenaar.
Ja.
Ja.
Ja. Maar dat was ook een periode in de late renaissance, waarbij het extravagante en het bizarre ook in zwang raakte.
Ja, ja, ja. Dag mevrouw. Die hangt hier achter. Die moet u omheen. Daar ben ik mee bezig. Waar de trappen staan en de verfpotten staan. Daar ben ik mee bezig. Oh, u werkt daar als vrijwilliger. Wat leuk. Mooi werk dat u doet daar. Belangrijk. Ja. Ja, goed zo. Ja,
u luistert dus naar een uitzending van Springvossen, maar deze wordt opgenomen in de Vishal met David Baade. En het publiek loopt hier rond en David Baade heeft allerlei samenwerkingen, ook hier weer in de Vishal.
Ja.
Buiten deze ruimte, gevormd door jouw schilderijen, staat een ander doek, waar de verf ook omheen staat. En daar ga je zo meteen ook weer
verder.
Ja. Ja. En het staat mensen vrij ook om mee te werken, maar je bent ook een samenwerking direct aangegaan.
Ja, met de Stem in de Stad. En dat is hier in Haarlem een plek waar daklozen en mensen die in moeilijkheden zijn geraakt in hun leven terecht kunnen om voor opvang, begeleiding, maar vooral ook voor maaltijden en voor kopje koffie, kopje thee. En er is counseling, dat gaat heel ver. En een vriend van mij, Rand van Kouwijzer, is daar directeur. En wij kennen elkaar al wat jaren en telkens, hij volgt mijn werk. Telkens is er wel zo'n moment dat we zeggen, we moeten eens een keer samen iets doen. Nou, en nu was dat heel relevant, omdat ik hier ook in Haarlem kwam met deze solo. En de organisatie van de Vishal mij ook vroeg van, zou jij tijdens de Haarlemse Lente, die dus vandaag is, dit weekend, zou je iets van een activiteit willen ontplooien? Nou, en toen heb ik Randvaar benaderd en de Stem van de Stad om te kijken wat we zouden kunnen doen. En het idee waar we het nu aan het uitvoeren zijn, is dat ik in 3 dagen een kunstwerk of een schilderij maak. Met de mensen die daar, hun cliënten, laat ik het zo maar even zeggen. Of in ieder geval geïnspireerd op die cliënten. En mijn kortstondige bezoek van een aantal keren dat ik daar nu ben geweest. En de ontmoetingen die ik heb.
Ja.
Dat is wel trouwens een procedé en een aanpak die ik vaker bezig. Hè? Dus portretteren, mensen ontmoeten. En vanuit gesprek, vanuit anekdoten, vanuit dat kan ook een herhaalde ontmoeting zijn tot een werk komen. Ik doe dat in Heerlen, bijvoorbeeld bij Schunk. Heb ik een levenslang contract getekend met de stad. Ik ben de portrettist van de stadsarchivaris van de portretten. De visuele DNA leggen we daar aan in Heerlen. Dus dat is wel bekend terrein, maar volledig onbekend terrein, wat ik dus nu, het is nu zaterdag, gisteren ben ik ermee begonnen. En wat ik gisteren meemaakte daar. Dus we zitten hier 350 meter verwijderd van de Stem van de Stad. Zit naast een kerk. Het is ook gelieerd wel aan het is iets ecumenisch. Maar dat doet er allemaal niet toe, want ze doen ontzettend goed werk. En ik was dus getuige van de maaltijd. In de middag, 3 keer per week worden daar maaltijden aangeboden. En dan komen dus daar 60 tot 100 daklozen, maar ook mensen zoals jij en ik, waarvan je in eerste instantie denkt, nou, niks aan het handje, hè. Maar failliet, ik heb dus een aantal gesproken, een man die volledig aan lage wal is geraakt door een scheiding, door psychisch in de knoop komen, 7 jaar en nu op straat, weet je. En dat was een dokter. En dat kan gebeuren, dat lijkt ver van je bedshow, maar het is heel dichtbij. En daar lopen ook de junkies binnen en ik ontmoette daar de gepensioneerde dominee die daar de uitsmijter is bij de ingang. En al die mensen kent. Ze bij naam noemt, een hand geeft. Je zag aan die mensen, sommigen als volledig onder de coke of onder de bedwelmd door de drugs of de alcohol. een half zachte begroeting of maar sommigen met een box, weet je, heel een beetje agressief bijna. En die gingen allemaal naar binnen en die gingen daar eten. En ik kreeg van die dominee en passant enige anekdotes te horen van, oh, dat is die en die. En toen was één moment dat hij zei, hey, jou ken ik niet. Hoe kom jij hier? En dan was een andere man daarnaast en die zei, ja, die is van Schiphol. Ja, die is van Schiphol. En de pastoor liet hem door, of de dominee liet hem door. En hij zei wel tegen mij, ik hou dit dus even in de gaten. Want hier mag dus nooit misbruik van gemaakt worden. Dus mensen moeten wel enigszins gecontroleerd zijn of ze daar recht op hebben om daar te komen eten. Nou, en die ontmoetingen die ik daar heb, die ben ik nu aan het omzetten in een schilderij. En dat schenk ik aan de stemmen in de stad. Dus ja. Morgen is er een soort onthullingsmoment. Ik heb nu al toch geconcludeerd dat ik het niet afkrijg. En het is ook te groot, dus ik moet het sowieso mee naar mijn atelier nemen. Om het kleiner te maken en een nieuw frame te bouwen. Om het op te spannen. Dus, maar het gaat daar naartoe. Nou, en dat vind ik dan even zo. Hè, we praten over werken. We hebben we over Centraal Museum gepraat. We hebben het over de fundatie gehad. Dus eigenlijk allemaal opdrachten die vanuit de museale context mij worden aangeboden. Fantastisch, hè? Daar ben ik ook zeer erkentelijk voor. Dat is ook mijn grond waar ik vandaan kom, waar ik heel veel aan te danken heb. Maar het heeft me ook gebracht met mijn persoonlijkheid tot allerlei andere socialere aanleidingen om tot werk te komen. En om werk te delen. En daar hoort het instituut op Curaçao is natuurlijk het ultieme.
Ja, daar wil ik het ook heel graag over hebben. En dit is inderdaad gewoon een mooi moment, omdat we al in die stroom zitten.
Ja, maar ik vind het wel belangrijk dat ik even deel hoe dichtbij armoede en verwarring en de zogenaamde onderkant van deze samenleving is. Hè? Dat is heel dichtbij. Wist jij bijvoorbeeld dat als jij dakloos bent en je hebt dus geen adres, dan kun je geen uitkering krijgen. Maar je moet dus dan, om dus een 70% uitkering te krijgen, moet jij via de ambtenarij moet je aan kunnen tonen, moet je van tevoren aangeven waar jij 14 dagen slaapt. Dus dan moet een verslaafde zeggen, ik ben in het park of ik lig in dat portiek. Ja, en dan wordt hij dus echt gecontroleerd. Dan gaat er om 4 uur 's nachts
een gedegen mate van ordeloosheid in dat leven is. Maar die ordeloosheid die moet ook weer meetbaar zijn.
Ja, daar moet een lintje omheen kunnen. Ja. En ik snap wel dat er controle moet zijn, maar het gaat wel ver hoor. Ja. Dus ik heb nu in het schilderij...
Dit is toch een heel absurdistisch voorbeeld uit de dagelijkse realiteit.
Ja, en hij is nou geschilderd dus ook. Ik heb dat omgezet in beeld. Dus een agent die met een zaklamp een zwerver oplicht. Hij was op het juiste adres, maar moet hij wel 14 dagen volhouden voordat hij die uitkering krijgt. Bizar. Ja. Heftig. Ja. Curaçao. Ja. Toch?
Nee, maar dat, dat is gewoon... Weet je, dat resoneert toch wel even.
Ja, als je daar en daar ben ik... Ik ben daar ook
scène en dat soort verhalen die jij ook toch te horen krijgt.
Ik ben daardoor gegrepen. Ja. En misschien nog één ding erover... De urgentie en de reden waarom ik dingen maak, en in dit geval geef ik het weg, dat is zo duidelijk voor me, weet je? Dat het daar ook over gaat en misschien nog wel meer over gaat, weet je? En hier dus ook aanwezig zijn, ontmoetingen hier hebben met publiek. Ja, het zijn misschien heel veel mensen gebruiken dezelfde uitspraken. Er worden zelfs via de fondsen en de regulering van de kunstgelden worden er debatten aangeweid. Er zijn intelligente mensen die in het Van Abbe Museum en andere plekken werken. Die al dit soort engagement theoretiseren. Maar er eigenlijk niks in de kunstwereld echt mee doen. Ja. En die vorm van engagement, daar ga ik mijn eigen gang mee. Maar die kritiseer ik wel. Want ik vind dat decadent vaak. Om daar wel de kunst mooi over te praten. Maar het in de praktijk brengen. Iedereen wil uiteindelijk toch met zijn snuffert in een glossy staan. Of in een flash art. En natuurlijk ik ook. Maar ik probeer het wel te paren aan echt het contact maken. En het werk voor en met mensen.
Ja. Wat interessant is hierin, hè, als we dan helemaal teruggaan naar het begin van dit gesprek, hadden we het eventjes over Piet Mondriaan, over Theo van Doesburg. Nou, Theo van Doesburg, Dat was ook een druk mannetje. Hè? Ja. Zo zou ik jou ook kunnen kenschetsen. Hè? Want ja. je reist de wereld over. Je hebt met heel veel mensen te maken. Voordat we dit gesprek begonnen, ga je het gesprek aan met een aantal mensen.
Ja.
Hè? Je bent daar ook heel genereus in. En Van Doesburg, die bewoog zich op zoveel gebieden tegelijkertijd ook. Hè? Wat jij ook bepaald meer op jouw manier, hè, zonder het te vergelijken, ook doet. Ja. Je schildert, je maakt beelden, je werkt samen, je werkt alleen. Ja. Je zet een instituut op Curaçao, waar we het zo dadelijk over gaan hebben, maar, samen met anderen. Ja. En dat zijn heel veel gebieden. Maar je hebt iemand zoals Piet Mondriaan, die dan in diezelfde tijd als Theo van Doesburg, die zich overal begaf, zich voortdurend richtte op die schilderijen.
Ja.
En daar die visie voor ontwikkelde, maar dat was op zijn manier ook een visie op de wereld,
zeker.
Op de maatschappij.
Zeker.
En dat was
daar is verbinding eigenlijk met mij ook wel.
En dus
dat was Edwin Jacobs die dat ook
alleen
zei.
Alleen die verbinding met die maatschappij is op een veel gesublimeerder manier, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Zou ik gewoon heel eenvoudig kunnen zeggen, een indirecter manier wordt dat getoond. En misschien niet voor iedereen even duidelijk, maar dat is dan een soort rust en een ordening voor een toekomstige wereld.
Daar zitten linken. Ja, dat klopt. Ja,
maar
dat
je ziet niet bij hem het rumoer van alle dag.
Nee.
Zou je kunnen zeggen dat zijn latere werken.
Nee, Theo van Doesburg was tegen elke persoonlijke expressie. Hè? Dat was ook zijn ondergang bij Bauhaus eigenlijk. Waar die gasten lessen gaf en waar die best wel aasde op een professoraat. Maar hij maakte ruzie en hij vond Kandinsky niks. En dan even later vond hij Kandinsky wel weer goed, maar hij heeft daar wel zijn glazen in gegooid hoor, met zijn grote smoel. En, het drukke mannetje, dat klopt zeker, denk ik. Maar ik hoop dat ik niet uiteindelijk de boeken inga als een ruzieschopper. Want dat hoor ik toch wel heel vaak van meneer Van Doesburg.
Nee,
dat een moeilijke man was, waar veel conflict aan hing.
Ja. Ja, dus, daar bestond zijn werk misschien ook wel een beetje uit.
Ja.
Want rond de stijl, waarvan dit jaar dat 100-jarig jubileum wordt gevierd, dat was een en al kereleren. Ze waren alleen hadden voornamelijk oneenigheid.
Ja, ja.
En dat is toch interessant, paradoxaal, als je dat vergelijkt met wat de stijl dan beoogde.
Ja.
Wat is dat? Hè?
Ja.
Maar in ieder geval hoe dat over is gekomen op ons. En misschien is dat zo beïnvloed door wat Piet Mondriaan is gaan blijven doen.
Ja.
En dat is die rustige ruimtes.
Ja, het abstraheren.
Het abstraheren, ja, precies. Maar goed. IBB. Instituto Buena Vista.
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 Precies. Je zei hem wel goed.
Ja. En op Curaçao, dat is een instituut dat jij mede hebt opgericht in 2006.
Ja.
Vorig jaar. Heeft dat een mooie prijs ontvangen. Dus ook officiële erkenning als het ware via dat Prins Bernhard Fonds.
Ja.
Wat is dat instituut?
Ja, het instituut is ontstaan vanuit een noodzaak, een groeiende noodzaak om met dat, met al die tendensen waar we eigenlijk in dit gesprek steeds weer op terugkeren. Dus die sociale kant van mijn werk, de ontmoetingen, de communicatie met anderen, om die meer vorm te gaan geven. En dan hebben we het eigenlijk was ik daar wel, denk ik, in mijn persoonlijke carrière al heel vroeg mee bezig. Hè. Dus eigenlijk vanaf toen ik 27, 28 was, al eigenlijk net zo voordat het beleid werd, voordat het politiek beleid werd met Rick van der Ploeg en Mehdi van der Laan, waarbij de kunst uit zijn ivoren toren moest komen, drempels geslecht, allochtonen naar het museum moesten, de verlichting weer ingezet moest worden. Maar dus in die tijd begon ik daar al mijn dingen te doen en daar in die tijdgeest ben ik dat verder gaan ontwikkelen, omdat dat ook tijdgeest werd. Dus ik kreeg veel meer uitnodigingen om sociale projecten met kunst te doen. Nou, en die aantal jaren kon ik daar vrij kritisch mijn keuzes maken met wie en met wat doe ik het en hoe. En spelenderwijs kwam ik eigenlijk op het punt van verdorie, ik kan wel steeds uitgenodigd worden en dat is fantastisch, maar waarom niet mijn eigen context inrichten? Nou, dat is een stichting geworden, Stichting Artesois. Die had vooral de focus om sociale projecten met kunst te doen gekoppeld aan de Curaçaose context, zowel in Nederland als op de Antillen. Nou, en daar heb ik Tirso Marta via zo een van die projecten leren kennen. Tirso Marta bleek een geestverwant te zijn, die op Curaçao en ook daarbuiten eigenlijk ook wel met één been in de kunstwereld en het andere been heel andere trajecten aan het onderzoeken was met zijn werk. Nou, en daarbij hebben we de koppen bij elkaar gestoken. In die tijd was ik ook nog getrouwd. En dat was een kunsthistorica. Nou, we hebben met z'n drieën hebben we het plan gesmeed om die kortstondige projecten meer structuur te gaan geven. En continuïteit. En dat is het IBB geworden, Instituto Buena Vista. En eigenlijk met vooral de aanleiding en de drive om structuur te geven aan het educatieve traject voor jongeren op het eiland. Want dat bleek echt er niet te zijn. Dus we deden tijdelijke projecten. Nou ja, en dan, dat doe je dan met een hele school of met een hele een aantal groepen. En dan blijkt dat herinner je uit jou. Iedereen herinnert zich wel uit zijn eigen middelbare en maar ook al vanaf de primary, de lagere school. Dat er altijd mensen tussen zitten die talentvol zijn. Dat is net zoals met sport. En die mensen die raak je nog meer met zo'n project. En dan moest je het weer loslaten. Dan zei je na een maand van ja jongens, spijt ons, maar we moeten weer naar het volgende project. Of het geld is op, dit was het project. En dan liet je dus 2, 3, 4 mensen opeens van ja fuck, ik heb het nu gevoeld. Ik heb iets meegemaakt waar ik verder mee zou willen. En dat kan niet, want het is geen kader voor. Nou, dat zijn natuurlijk veel meer redenen nog waarom ik het gedaan heb met hem. Maar dus ook, er zit ook wel iets van afzetten tegen de komaf van die kunstwereld en een alternatief proberen te zoeken. Idealisme, ambitie, al die mooie woorden zijn er zeker ook aan gelieerd. Maar het onderwijsaspect is wel de kern. En dat is ook de kern van het instituut geworden. Dus wij scouten talenten op Curaçao, nog steeds op Curaçao, die tussen de 14 en 24 jaar zijn. Die doorgaans nog op een reguliere middelbare school zitten. Of drop-out zijn, maar ze hebben talent. En ze doen toelating. We zijn inmiddels wel een soort subculture geworden. Dus in het begin, de eerste jaren, namen we wie kwam aanwaaien. En nu hoeven we ook helemaal niet zoveel werving meer te doen. Vandaag is er wel op dit moment 25 maart is er een open dag ook op het IBB op Curaçao. Dus we doen er wel ons best ook voor, maar we hebben gewoon jaarlijks 30, 40 kids in die leeftijdscategorie. Met allerlei afkomsten, goed milieu, maar ook drop-outs. Ook kinderen met veel problematiek. Maar ze delen één ding en dat is dat talent. Nou, die gaan door een heel minimaal 2 jaar door een parcours. Wat enerzijds een groepsparcours is, maar vooral heel erg op maat gesneden. Meer en meer zo. Hoe langer je met iemand werkt, maar op maat gesneden wordt. Want de doelstelling is om met zo'n kind, zo'n jongeling uit te zoeken. Wat is je talent nu echt? En daar de juiste vervolg aan te gaan geven. En het vervolg is doorgaans nog Nederland en een kunstacademie of een creatieve opleiding op mbo-niveau. En dat doen we dus nu meer dan 10 jaar. En we kunnen goede... Want dat vinden subsidiënten natuurlijk ook terecht ook heel belangrijk. Goede scores overleggen, dus hoeveel mensen je aflevert en welke het halen, welke niet. Nou, dat is de core business. Dat is de ene pilaar van het instituut. Ik zeg altijd dat er 3 pilaren zijn. De tweede pilaar is de high art, min of meer. Of in ieder geval de professionele kunstwereld. En
er is ook een paviljoen.
Ja, de plek zelf is dan meteen even de derde pilaar. En dat is het engagement eigenlijk. Ja. En het de sociale bewijs van waarom doe je het en waar doe je het. We doen het op het terrein van een actieve psychiatrische kliniek. Dus daar zijn gewoon paviljoens en wij hebben 2 oude paviljoens overgenomen. En daar zitten wij met die school in, hè, dus de vooropleiding, de eerste pilaar. En daar zitten ook gastateliers in voor, en dat is de tweede pilaar, de kunstenaars die wij het hele jaar door ontvangen, die wij faciliteren en die hun eigen projecten doen bij ons. Dus dat zijn er 3 per jaar uit Nederland via het Mondriaan Fonds. Dus we zijn gewoon net zoals Haus Bethanië in Berlijn of in Wiels in Brussel. En zo zijn er nog meer, ook wat meer exotische plekken waar Nederland een plek heeft waar je op in kunt schrijven.
En is dat dan een plek waar een kunstenaar aan zijn eigen werk werkt? Ja. Of is er ook een soort combinatie dat er dan ook les wordt gegeven?
Beide. Wij propageren de vrijheid dat iemand zijn werk kan doen en iets kan ontwikkelen. Maar het is, er zijn twee, en dat proberen we mogelijk te maken. Hè. Dat klinkt dan zo mooi. En dat lukt ook meestal wel. Maar er zijn eigenlijk twee harde voorwaarden. Je geeft ook les aan die jongeren, waardoor hun referentiekader verrijkt wordt met al die nieuwe visies en andere visies dan die van David Bade of Teerzo Marta. En hun alumni.
Het is ook het kennismaken met een andere wereld, andere mogelijkheden.
Ja. Dus dat is heel belangrijk. Omgekeerd denk ik, voor die kunstenaars is het ook een, vaak een reality check. Want ze zitten niet in een kunstcontext waar ze met hun klinkende cv's erkend meteen worden. Maar ze moeten zichzelf ook eigenlijk waarmaken ten opzichte van de community. Want die betrekken we ook vaak bij het werk en die komen ook. Maar vooral ook ten opzichte van die kids. Want die weten niet wat het Stedelijk Museum is of waar jij geëxposeerd hebt. Ja. Dus dat is een heel, heel mooie verhouding. Die eigenlijk, nou, er zijn meer dan 60 kunstenaars gepasseerd bij ons. En dat is heel rijk aan interactie. En nog steeds hebben wij veel contact met alle residents. Ik heb net een mail doen uitgaan naar de ex-residencies om te vragen van weten jullie, je kunt mensen voorstellen, weet je, want zij zijn bij ons geweest. En dan weten ze vaak van, oh, dat zou een goede kunstenaar zijn binnen jouw bereik, waarvan je denkt, die zou best goed passen bij het IBB. Nog die tweede voorwaarde, dus de eerste voorwaarde is echt het contact met die leerlingen en het lesgeven. Patiënten en de kliniek spelen een hele cruciale rol, maar dat verplichten wij de kunstenaar niet. Het is mooi als het zijn kunstenaars die dat ook heel bewust betrekken bij hun plannen. Al bij voorbaat, als ze inschrijven. Omdat dat een heel uniek profiel is. Dus dat je als instituut, een onderwijsinstituut, gehuisvest bent op de premises, op de compound van een actieve kliniek. Dus daar is er heel veel interactie met die zorgsector ook. Daarom is zo'n project wat ik hier doe nu in Haarlem, ook al is het maar 3 dagen, is voor mij logisch of zo. Hè? Dus niet even een uitje of iets anders. Het past helemaal bij mijn mores, mijn actieradius als kunstenaar ook. Nou kom ik op die tweede voorwaarde. Die tweede voorwaarde die elke gastkunstenaar heeft, is een werk achterlaten. Dus je produceert iets op Curaçao, je reageert op de context van waar je als kunstenaar mee in aanraking komt. Die kliniek, het eiland, de natuur, het toerisme, allemaal het verleden, het kolonie. Er zijn heel veel kunstenaars. Het is denk ik sociologisch een enorme interessante plek om als kunstenaar te landen en iets te doen. Want het is een en al problematiek ook wat daar is aan identiteitsprocessen en politieke problemen, maar ook de schoonheid van de natuur. Dus ze laten een werk achter. En nou, IBB heeft in die 10 jaar dus met meer dan 60 kunstenaars. En die leveren niet alleen een tekening. Soms laten ze alles achter. Een hele installatie, beelden, video's. Van alles en nog wat. En die collectie die kunnen wij sinds vorig jaar. En toen we die prijs kregen was het ook min of meer de opening van ons tweede paviljoen. En dat is een gallery space. Dat is een voormalig paviljoen. Waar de oude vandaagen van de kliniek vroeger sliepen. Prachtig gebouw wat ze wilden slopen. Eind jaren 50, begin jaren 70, uit 61 is dat gebouw. Gewoon een soort Galactica cyberspace gebouw. Een ster, drie grote galerijen als je het van boven ziet. Echt een zeester. Je kent dat wel, modernistische architectuur. Ik denk dat Gerrit Rietveld het een mooi gebouw had gevonden. Hij heeft overigens ook 2 ziekenhuizen op Curaçao gebouwd. En een trap bij mensen thuis. Maar goed, even terzijde. Daar tonen wij die collectie inmiddels en die larderen wij weer met werk van onze alumni-studenten en stagiaires. Mensen die goede dingen achterlaten bij ons, amateurs. Dus eigenlijk koppelen we aan, combineren we gewoon en werk van psychiatrische patiënten, combineren wij met elkaar. Er kan een werk van Carol Walker gewoon hangen naast een werk van een patiënt. En van Jeroen Kooijmans een video naast iets van een leerling. En dat werkt tot nu toe heel goed. Het is net geopend in oktober, jongsleden. We zijn op zoveel niveaus en met zoveel dingen bezig. Een kleine staff, 6-7 man doen we het mee. Waarvan 3 alumni die dus in Nederland gestudeerd hebben terug zijn. En nu ook lesgeven bij ons. En in een soort meestergezelsituatie. Dus we hebben ook allemaal ons eigen atelier binnen die compound. Ja,
Klinkt prachtig. Maar het is ook...
Kom langs. En, ja, iedereen welkom, ook die luistert.
Nee, maar wat je hierin ook ziet, is dat het een samenwerking, dat is één ding. Maar de continuïteit daarin, hè, dat is ook in het kunstenaarschap zo één mooi ding maken.
Ja.
Dat is een geïsoleerd object, ook al is die volledig geslaagd.
Ja.
Maar het voortdurend blijven doen, dat is ook het geval voor al die samenwerking en voor het opzetten van zijn instituut.
Ja.
Die continuïteit, dat is
het
verlangt het meeste. En het verlangt uiteindelijk toch meer dan inderdaad die losse vlodder.
Ja.
Het losbarsten van energie, zoals we hier een raketman uit elkaar zien
barsten.
Het
is een engel, hè? Dat is een engel, met de buitenboordmotor.
Ja, precies. net als bij Piero della Francesca met kleurige vleugels.
Ja.
Precies. Maar
de continuïteit.
De continuïteit, maar dus ook die structuur weer toch in dat alles.
Ja, zeker. Het is één grote conglomeraat, dat is ook een beetje een chic woord, maar van activiteiten die één ding vormen toch.
Ja.
Want ik zeg ook wel eens, en dat zegt mijn mede-compaan Teerzo Maarten ook, het is eigenlijk een IBB is ook een grote installatie eigenlijk. Een hele grote installatie. Maar uiteindelijk niet om David Baden, Teerzo Marta werkend te zijn. Wij willen het doorgeven. En wij hopen dat als wij ons... dat is wel de doelstelling, dat ik het op een gegeven moment zou kunnen loslaten. En dat het overgenomen wordt, dat het blijft. Want dat is heel belangrijk voor dat eiland. Ook voor de cultuur en de kunst op dat eiland. Dat het verder gaat dan ons.
Ja, prachtig project.
Ja.
David Baden. Ik dank je hartelijk voor het gesprek, want we zijn aan het einde van het Uberland. We spraken samen over de Liefdesklus. Ja. Dat project dat David Baden heeft in samenwerking met het Centraal Museum in het kader van de Stijl, Leven de Stijl tentoonstelling. Dat is tot 11 juni.
Ja.
Mensen kunnen daar langs gaan, kunnen daarin participeren ook en een bijdrage doen.
Ja.
Tot en met 2 april is in de Vishal in Haarlem 70x70 talenten te zien. En u kunt natuurlijk inderdaad altijd op bezoek gaan bij het IBB in Curaçao.
Dankjewel.
Dankjewel.